Over het gedeelte van Johannes gaan we dus de preek houden met elkaar. En mijn eerste punt is de valkuil waar de apostelen in terecht kwamen. Het was op de avond, op die eerste dag, de opstandingsdag. De deuren waren gesloten en de discipelen waren samen vanwege de vrees voor de Joden. Nou, in ieder geval, gemeente, hebben ze elkaar opgezocht. Dat is goed. Want daarvoor waren ze toch nog ook helemaal verspreid en ieder zat op zichzelf. Maar nu hebben ze elkaar weer opgezocht. Pas las ik een preek van Wilhelmus Abrakel, ook in Rotterdam, dominee geweest, vele honderden jaren geleden. Nou ja, 300 jaar geleden ongeveer, 400. En die zei, God heeft ons de genegenheid tot gezelschap ingeschapen. Dat is goed, dat moeten we doen. Mensen die te veel op zichzelf zijn, vervallen tot een natuurlijke godsdienst. Met de verbeelding dat ze geestelijker worden. Niet doen dus. Bij elkaar komen. Ze hebben elkaar opgezocht. Dat is heel goed. De discipelen en waarschijnlijk ook wel anderen. Sommige vrouwen stel ik me voor. Nicodemus, Jozef van Arimathea ook. Uit hun verschillende schuilhoeken zijn ze daar naartoe gegaan. En ze hebben het gehoord. Die vrouw in ieder geval. Hij is echt opgestaan. Maria Magdalena heeft hem gezien. En Petrus en Johannes ook. En het is toch nog niet helemaal doorgebroken. Ze zijn bij elkaar, het is nog steeds verwarring. Hoe komt het? Ik denk, het staat erbij, omdat ze, ondanks al die dingen die ze gehoord hebben, blijven staren. Zich blind staren op die Joden die dat toch maar gedaan hadden. Hun meester gekruisigd. Petrus heeft het gezegd. Toen hij daar was en hem verloochend heeft, heeft hij ook gehoord dat die hoge priester de Heer Jezus heeft ondervraagd van zijn leer en discipelen, staat erbij. Dus hij weet het, ze zoeken ook de discipelen. En ze staren zich daarop blind, vol van angst. Het is niet vrede, het is niet blijdschap. Terwijl toch die boodschap heeft geklonken, hij is waarlijk opgestaan. Dat kan, hè. Het is alweer een tijdje geleden dat het dus ook hier gebeurd is. Dat feit hebben we gevierd. Hoe is het nu met u? Leeft u daaruit? Is dat nog steeds vast in uw hart, wat apostel Paulus tegen de gemeente zegt, dat hij u toewenst, wat dan? Alle blijdschap en vrede in het geloof. Romeinen 15. Opdat u overvloedig mag zijn in de hoop. Of kijkt u ook naar de omstandigheden. Dat is goed natuurlijk, je moet leven, je moet ermee rekenen. Maar als je er te lang op blijft kijken, dan kan het maar zo zijn dat u zich ook blind staart. Ze waren niet blij, het was wanorde in hun hart. Daarom zei de Heer Jezus tot maar liefst twee keer toe, vrede, zei u lieden. Het woordje vrede, dat staat tegenover wanorde. Het wil zeggen, ik wil alles weer op orde zetten bij u in uw hart. En dan staat er, ze werden verblijd. Er was dus niet zoveel blijdschap en vrede in het geloof, terwijl ze toch die boodschap hebben gehoord. Hoe is het met u? Na zo'n week met ook zoveel gebeurtenissen, waar allerlei geruchten tot ons komen, van mensen die zelfs, als er geen bedoeling achter zit van een of andere organisatie, zulke dingen kunnen doen. Dan ga je daarover nadenken, denk je, wat kan je eigenlijk nog leven normaal, hè? Het kan zomaar verkeerd gaan als iemand het in zijn hoofd krijgt. En als je dan weer hoort van die griepepidemie die dan ook uiteindelijk Nederland bereikt. En dan krijg je toch een gevoel als al die mensen hoort geruststellen. Dat je toch ook denkt van ja, maar hoe zit het dan? Hè? Maar dat duurt toch pas nog een half jaar voordat ze echt het middel hebben gevonden. Dan krijg je toch allemaal vragen. Heeft u dat ook? En voor je het weet ben je daar de hele week mee bezig. Als je vrij hebt. Hoe moet het allemaal verder? In deze wereld. Nou, we mag er gerust over nadenken. Wees betrokken met alles wat er gebeurt in uw leven en om u heen in deze wereld. Maar staar u er niet blind op. Dan is het dan een groot voorrecht dat we vanmorgen in de kerk mogen zijn. En dat hier het boodschap van eigenlijk ongelooflijke dingen klinken mag. En dat God nou die dingen bij zijn kinderen, en ik hoop ook bij u, thuis brengt in hun hart. Zodat ze daar echt houvast aan hebben. Het is de waarheid. Daar leef ik bij. Nou, ze hadden het niet. Vrees voor de Joden. Hun meester was gegrepen. Ze hadden hem gekruisigd. En ze hadden ook gevraagd naar zijn discipelen die daarbij hoorden. En dan zit de deur op slot. En dan zit ook het hart op slot. Staat er niet, maar dat neem ik toch maar voor 100% aan. Ja, gemeente in Canada, waar ik een tijd geleden was, toen zeiden ze tegen mij, vind ik altijd een mooi voorbeeld. Die Amerikanen, onze buren, die zoveel wapens hebben en maken en mogen bezitten, zijn maar bange mensen hoor, zeiden ze tegen mij. Weet u waarom? Dat weten wij, want ze hebben hun achterdeur altijd op slot. Wij in Canada doen dat nog niet. Onze achterdeur staat open. Komt er iemand binnen, een dief? Niet de bedoeling natuurlijk, maar daar zien we daarna wel weer hoe het verder moet. Maar wij weigeren onszelf op te sluiten, zoals hun. Even doordenken. De deur is gesloten. Ze hebben ook zichzelf opgesloten. Vanwege de vrees voor de Joden. De Heere Jezus had aan hen gedacht vanaf het begin en de boodschap meegegeven aan de vrouwen. Zeg het tegen mijn discipelen, zodat ze daarbij mogen leven. De dood is overwonnen. Maar ze leven er nog niet uit. Ze leven in vrees, in ongeloof uiteindelijk. En dan waren het toch echt ambtsdragers, want dat was de bedoeling. Daarom worden ze ook nu opgezocht, die daarvan getuigen moesten. Die in deze wereld moesten staan met die ongelooflijke en tegelijkertijd door Gods geest te geloven boodschap. Dat hij leeft en wie met hem verbonden is ook zal leven. En deze ambtsdragers zijn onzichtbaar. Nou even een zijspoor. Ik heb een boekje gelezen pas geleden van professor Van Ruler. En die heeft dan een boek geschreven, Waarom zou ik naar de kerk gaan? En heeft hij ook een hoofdstuk om een ambt te dragen. Tussen haakjes, eventueel een ambt te dragen. Niet iedereen draagt een ambt. En dan zegt hij in dat hoofdstuk, ambtsdragers zijn instrumenten van God. Zij moeten God vertegenwoordigen. Nou, daar moeten we eens over nadenken, gemeente. Dat is eigenlijk wat. Dat is ongewoon dat ik nu God vertegenwoordig vanmorgen. Dat is haast onnatuurlijk, zouden we zeggen. Dat ik gezag uitoefen in Gods naam. Waar al de broeders achter staan. Dat hebben we een hand gegeven. Dat is eigenlijk niet menselijk meer. Toch is het zo, hè? Want de predikers, dat zijn geen mensen die gekozen zijn, zoals in de Tweede Kamer, om te doen wat de kiezers zeggen. Nee. Als het goed is, door God geroepen om te doen wat hij wil. En nou wil ik eigenlijk aan u vragen, gemeente, beseft u dat ook altijd bij uw predikant en de broeders van de kerkenraad? Mag ik toch wel een keer zomaar even tussendoor vragen, of niet? Want in datzelfde boekje zegt professor Van Ruur, als u dat niet beseft, bent u als een ezel die de dienst bij woont en denkt dat, als u dan in de dienst bij woont, dan bent u als een ezel die bij een symfonie zit. Hij snapt er niks van. Zei Calvijn, zegt Van Ruur. Ja, ze konden er vroeger heel wat van zeggen. Snapt u het echt als u die mannenbroeders zo in een lange rij ziet binnenkomen? Onze gemeente is presbyteriaal synodaal ingericht, mag u weer vergeten dat woord. Maar er zitten een paar mooie dingen aan. Wat dan? Alle ambtsdragers zijn hetzelfde. Er zijn geen aparte ambtsdragers. Je hebt geleerde mensen erbij. Je hebt ook mensen die met hun handen werken. Als een goed tegenwicht. En samen oefenen ze gezag uit in de naam van de Heer Jezus. Zo regeert de Heer Jezus zijn kerk. Dan komen ze als een eenheid in een rij binnenlopen. Daarom zijn ze zichtbaar voor in de kerk. Als ze dat allemaal niet weten, denken we, dat is eigenlijk allemaal onzin. Daar zitten ze dan weer. Dan staat hij notabene op zo'n hele hoge kansel. Ik weet nog goed hoe ik voor het eerst die kwam, ik dacht, ik ga toch niet aan de galerij. Maar waarvoor is dat nu? Omdat dan God tot ons komt in die ambten. Zo regeert hij zijn kerk. Beseffen wij dat echt, gemeente? Ze zijn onzichtbaar, de discipelen. Dat wil wat zeggen. En u bent zichtbaar, maar dat wil ook heel wat zeggen. Dat u met al uw kritiek die u soms hebt, en ik ook hoor, op mezelf en anderen, toch beseft, zo behaagt het Christus de gemeente te regeren. Tegenover zijn volk zitten de ambtsdragers. Voor zijn volk, maar ze zitten er tegenover ook. Moeten we nou eens goed vasthouden, dat is nou naar de wil van hem. Nog terug naar de tekst. Opgesloten, onzichtbaar, in de valkuil terechtgekomen, op de omstandigheden alleen gezien, op de mensen gezien, bang geworden. Dat evangelie, de Joden een ergernis, de Grieken een dwaasheid. O gemeente, dat gezang, hè? Hoor ik ooit uw kruis door wereldwijzen doemen, een ergernis of een dwaasheid noemen. Och dat mij, wie ooit er de spot mee drijven, dat het mij Gods wijsheid blijven. Ik hoop dat het zo in uw harten mag leven. Ja, en dan zijn ze hier bij elkaar, in vrees voor de mensen. De valkuil zijn ze in terecht gekomen. Alles wat ze zagen, alles wat ze vreesden, was het een en al. En de boodschap van God, hij is waarlijk opgestaan, was er dan ondergeschikt gemaakt. Zullen wij ervan leren, gemeente, als ambtsdrager, maar ook als gewoon, in het ambt van alle gelovigen, dat als wij straks nou naar buiten gaan, dat we dat nou niet moeten doen. Heel goed om u heen kijken en horen wat er gebeurt, maar niet u blind staren en niet de boodschap die gehoord is daaraan ondergeschikt maken. Want dan maakt u een fout, dan komt u in de valkuil terecht. Zelfs kinderen van God kunnen elkaar dingen aanpraten die fout zijn. Ze zaten bij elkaar en ze kwamen er toch met elkaar niet uit. Ze konden elkaar niet oprichten, ze hebben ook fouten, kinderen van God. Nee, dat we het woord zelf mee mogen nemen. Wat zegt Christus, wat zegt de Bijbel? En dat we daarbij mogen leven. Wat een heerlijk iets als we dat van God ontvangen mogen. Als we die kracht ontvangen mogen, als we zo niet in de valkuil terechtkomen. Ik vraag u, kent u dat geloof, dat die beloftes van de Heilige Schrift, de genade van Christus, u te machtig is geworden en verlangt u ernaar dat het telkens weer gebeurt? En dat u zo geraakt mag zijn in de dienst en naar huis mag gaan, terwijl u weet waar het om gaat. We gaan onze tweede gedachte, de krachtbron, de Heer Jezus Christus zelf. Ja, ze hebben met elkaar erover gesproken. Zelfs een van de Emmersgangers is nog geweest. Die heeft ook nog gezegd wat er is gebeurd. En als zij met elkaar spreken, staat er in Lucas, stond Jezus zelf in hun midden en zei, vrede zij uw lieden. Hij kwam en hij ging toen hij kwam in het midden staan. Daar hebben we de bron van troost, van kracht en genade. In de Heer Jezus komt God bij de discipelen. Er is eigenlijk niet zoveel aanknopingspunt bij hen op dat moment. De deur zit dicht, het hart zit dicht. En hij komt en dan komt hij ook nog in het midden. Met kerst komt hij naar een wereld verloren in schuld. Met Pasen komt hij bij die vrouwen, bij Maria Magdalena, bij zijn discipelen in de kring. Straks met Pinksteren komt hij door zijn geest, bij die scharen die eerst aan het spotten was, bij die uitlandse Joden. Elke zondag komt hij,
al lange tijd in de Maranatenkerk, 2 keer. En komt hij ook 2 keer dus, omdat u weet dat hij komt. Beseft u echt waar het om gaat? En door middel van de ambtelijke bediening komt hij. Daar zitten ze, daar mag ik nu staan. En dan staat er dat die discipelen er niet op zaten te wachten. Deur dicht, hart dicht. Dat is toch ontzettend. Grijpt u dat wel eens aan? Dat dat nou de realiteit is bij ons mensen. Deur op slot, hart op slot. En dat hij maar zoekt en komt om zalig te maken hetgeen verloren is. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Ik hoop zo van harte dat u zo in de kerk mag zitten vanmorgen met een diep verlangen om een ontmoeting met hem, de levende Christus. En dat u vanavond zo ook weer gaat terwijl u bidt voor de voorganger. En terwijl u meeworstelt dat de preek tot stand mag komen en Christus in het midden mag staan. En dan zeggen we eerlijk tegen de Heer, Heer, ook mijn hart zit zo vaak op slot. Ik zit ook zo vol ongeloof. Ik sta mij ook blind op de omstandigheden. En ik vergeet ook zo vaak die beloftes en de genade van u in de Bijbel. Kom, Heere Jezus, uw komst is het die ons heil volmaakt. Anders gaat het met ons niet goed. En dan komt hij, en dat vind ik zo mooi, dan staat hij in het midden. Dan neemt hij ook na deze week geen genoegen met een plek aan de rand van de samenleving. Maar in het midden van de samenleving. Zoals in dorpen de kerk in het midden mag staan vaak. En steden zijn er wat te groot voor, heb je meerdere middelpunten. En dan wil je niet aan de rand van uw leven staan van deze zondag, maar in het midden van uw leven. En niet aan de rand van uw hart, maar in het midden van uw hart. Dan zijn we bij die krachtbron. De deuren zijn niet geopend, hij komt toch binnen. Dat is toch een heerlijk wonder, hè? Geen natuurlijke grenzen voor de Heer Jezus Christus. Ook geen geestelijke, ongeestelijke grenzen van ons zondig hart. Maar hij weet binnen te komen. Wat een troost is dat geweest. En wat een heerlijke ontmoeting voor de discipelen. Ze zijn weggevlucht bij de gevangenneming. In de hof van Gethsemane. En zijn lange tijd zonder contact geweest met hun meester. Ze hebben hem verlaten en was eigenlijk niet best. Want het kruis was alleen Johannes er nog en de rest stond allemaal van verre. En kinderen van God kennen dat ook en misschien u ook wel. Dat we hem zo snel verlaten en dan dagen zonder getal, staat er in de Bijbel, verder kunnen leven. Terwijl we zo'n zoete gedachte hebben, ja, maar ik heb toch al een keer echt geloofd, zit wel goed. Ja, en ondertussen, die omstandigheden worden steeds sterker. En pakken ons steeds meer in. En we leven niet uit het geloof. En we leven niet uit hem. En dan komt hij binnen, staat er, en dan zegt hij, vrede zij uw lieden. Dat is een onbegrijpelijke liefde van Christus. Want als ze dat toch gedaan hebben, dan was het haast vanzelfsprekende geweest dat hij toch een uur met hen als het ware onder vier ogen had gesproken en gezegd, wat heb je nou gedaan, al die dagen? En dan heb ik ook nog die boodschap van de opstanding aan u gegeven, ook nog niet geloofd, dat hij ze vermaand had enzovoorts. Maar hij begint met mijn vrede. Hij pakt de draad op aan dat laatste avondmaal toen hij ook zei, mijn vrede geef ik u. En nu is het eerste woord, vrede geef ik u. Vrede. Alsof er niks gebeurd is. God is geen God van verwarring, maar van vrede. 1 Korinthe 14, vers 33. En dan vallen de dingen in hun hart op hun plek. En dan zien ze het. Hij is het, die gestorven en begraven is. En ook is opgestaan. Die vrede, dan ervaren ze zijn genade voor hun hele mens zijn. Voor hun psyche, voor hun hart, voor hun hele leven, voor hun toekomst. Voor hun gemoed, voor hun ziel. Voor hun medemensen, hun medebroeders. Gemeente, laat ik nou ook tegen u zeggen vanmorgen. Hij zegt het tegen al de zijnen, hij zegt het ook tegen u. Ontvang het dan in een gelovig hart. En als u dat niet kunt, bekeer u. Beleid uw zonde, roep om genade om dat te mogen ontvangen. In een gelovige. De God nu van de hoop vervullen u in 2009 met al die geruchten. Met alle blijdschap en vrede in het geloof. Opdat u overvloedig mag zijn in de hoop. Door de kracht van de Heilige Geest. Ze zijn nog even vol schrik volgens de andere evangeliën. Is het een spooksel, is het een geest? Waarom bent u zo ontroerd en komt het in uw hart op? We hebben de krachtbron zelf die zo dichtbij komt. De echte ambtsdrager. De grote pastor, de herder van de schapen. Nou goed lezen gemeente, wat doet hij nu? Gaat hij nou hun hart, hun geestelijk leven inzegenen? Een heel gevoelig pastoraal gesprek met ze hebben? Nee, hij toonde zijn handen en zijn zij. Het middel geeft hij. Toen ze hem zagen, werden ze verblijd. Wat is dat nou eigenlijk? Wat gebeurt er in die gemeente? Goed lezen. Hij maakt zichzelf, als het ware, driedubbel zeker voor hun hart. Kijk goed naar de littekens. Ik ben het zelf. Ik moest denken aan wat wij geloven over de sacramenten. Wat zegt de catechismus? Door de sacramenten, daardoor wordt de belofte van het evangelie des te beter voor ons te verstaan gegeven en verzegeld. Ze hadden de boodschap gehoord, hij is waarlijk opgestaan, echt waar. Dan heb je de belofte van het evangelie. En dan komt hij als het ware om het nog een keer te verzegelen voor hun ogen. Kijk, echt gebeurd. Zie, hier ben ik. Kijk naar mijn handen en mijn zij. En dan evangelie voor de ogen. En zo roept hij dat geloof uit de schuilhoeken van hun hart tevoorschijn. Of legt hij het er juist in, hoe je het wil zeggen. Door zichzelf voor hun ogen te verzekeren. Niet hun hart, niet hun geloof. Zichzelf voor hun hart. Voor hun geloof. Gemeente, ons hart. Ik ben ervoor hoor, voor die bevindelijke prediking. Maar het kan zo op en neer gaan. Daar ligt het niet in vast. Als het op en neer gaat, ook in zo'n week die we nu hebben meegemaakt. En als er andere dingen gebeuren in uw leven waardoor het op en neer gaat en u ervaart, ik ben zo'n boei die losgeslagen is. Wat moeten wij dan leren? Nou, die trouwe kerkgang en te luisteren naar de verkondiging en de beloftes van het evangelie buiten ons te aanvaarden in een gelovig hart. Want zelfs als wij blij zijn, dat wordt vaak gedacht van niet, maar zelfs als wij blij zijn, dan kunnen we nog de Heer Jezus uit ons hart houden. Als we verdrietig zijn, als we verward zijn, maar ook als we blij zijn. Er zijn wel voorbeelden van in de Bijbel. Toen Jacob het bericht ontving dat Jozef leefde, wat staat er? Toen bezweek zijn hart van blijdschap en hij geloofde het niet. Niet. En toen Petrus in de gevangenis had gezeten en loskwam, en hij voor de deur stond bij Rodé, dat dienstmeisje, die deed open een kiertje. En van blijdschap deed de deur niet helemaal open, maar dicht. Geloofde het niet. En toen de gevangenen vanuit Sion naar Sion terugkeerden, wat staat op Psalm 126, waren zij gelijk degenen die droomden. Ze keken elkaar eens aan en zeiden, het is niet waar, de dromen. Dus de blijdschap houdt God erbuiten, de angst ook. En wat moeten we dan leren? Alleen het geloof. En wat is het geloof? Dat ziet op de Heer Jezus buiten ons hart in de prediking vanmorgen. Uit de beloftes van de Heilige Schrift. Zie, hier ben ik. Hij kwam in het midden en liet zichzelf nog een keer duidelijk zien. Tast mij maar aan. Het is echt waar. Nou, tegen degene onder u die twijfelen en zo graag zekerheid zouden willen krijgen, zeg ik, zoek het bij de Heere Jezus buiten je hart. in de belofte, in de prediking. Steun daarop met heel je hart. En u zult hem als gevolg daarvan tegenkomen in uw hart. En daar heb je het gevoel van de zekerheid waar je zo nou verlangt. En dat is nou wat God Geest ook leert. Dat zie je hier zo mooi. Ze zagen hem en als gevolg van dat geloof gezien werden ze verblijd. Prachtig. Zult u niet vergeten, ik heb het ook niet van mezelf hoor. Een of andere Erskine, kent u misschien nog wel, hè, die naam. Zekerheid van het geloof. Prachtig boek. Zie op de Jezus in de belofte buiten uw hart. Steun daarop en u zult hem ook weer tegenkomen in uw hart. Het eerste is de zekerheid van het geloof. Dat doet het met het woord. Het Heer Jezus buiten ons hart. Die ons roept. Het tweede is de zekerheid van het gevoel. Dat doet het met de Heer Jezus in ons hart. En daar is het natuurlijk om te doen. Het zou niet goed zijn als u dat niet verlangde. Het zou ook niet goed zijn als u dat niet kende. Dat is allemaal een gevolg van het echte geloof. Maar wel de juiste volgorde. Dus zoek hem niet in uw hart als eerste. Maar buiten u. En vooral in deze omstandigheden. Ja, en als u dat nou niet wil, dan staat er ook. Dat staat dan in Marcus. Hij verweet hun hun ongeloof. Hij zei wel eerst vrede, eerste instantie. Zijn liefde en zijn opzoekende genade. Maar hij heeft ook gezegd, het ging verkeerd omdat je die boodschap niet geloofde. Verweet hun hun ongeloof. Ze hadden het gehoord van de vrouwen. Maar ze geloofden niet. En dan zegt de Heer niet tegen ons als wij nog niet geloven vanmorgen. Nou ja, niks aan te doen. Hoe komt dat toch allemaal? Verwarmde week geweest, hè? Begrijp het wel. Nee. Hij verwijt u dat dan. Dat moet eigenlijk vandaag nog veranderen. Hoe is dat met u? Neemt u dat ook echt met u mee? Hoe lang zal dit volk mij tergen, zei hij van Israël. Hoe lang zullen ze mij niet geloven door al de tekenen die ik in het midden van hen heb gedaan? Daarom heden, als u mijn stem hoort, verhardt uw hart niet, zoals geschied is in de verbittering, ten dagen van de verzoeking. Daar zullen we God de schuld niet van kunnen geven. Ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. En als ze ingaan, zeggen ze niet, kijk mij geloven, dat is ook zo. Prijs de Heere, zeggen ze dan, die het mij alleen heeft gegeven. Ze werden verblijd toen ze hem zagen. Nou, dat is de bron. Bedel bij die bron. Net zolang tot u het gevonden hebt. En als u het nog niet hebt, kom, zoveel u kunt, naar de kerk. Lees uw Bijbel, bid elke dag. En als er andere dingen zijn, wees er. De Heere, als hij het gebruikt, deze middelen zal u zegenen. We gaan naar onze laatste gedachte, de opdracht voor deze apostelen. Nou, de Heer Jezus heeft het ongeloof verslagen. De discipelen zijn overtuigd. Het is in hun hart weer in orde. Vrede. Ze zijn bemoedigd. Vrede zijn jullie, zegt de Heer Jezus dan met de opdracht die erna komt. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik u ook. Dat wil zeggen, de Heer Jezus is de vertegenwoordiger van de Vader geweest op aarde. En nou geeft hij dat vertegenwoordigende weer door aan zijn apostelen. En in deze preek is het de bedoeling dat het weer overgaat naar ons ambtdragers. En wij weer voor 100% op het rechte spoor staan. En ook natuurlijk u met het ambt van alle gelovigen. Als door Arends vleugelen gedragen naar buiten gaat en de rechte sporen voor u ziet. En weet wat u moet zeggen tegen de mensen om u heen die niet in de kerk zijn. Dat is de bedoeling. Gelijkerwijs mij de Vader gezond heeft, zend ik u ook. Hij zet ze weer terug in hun ambt, terwijl ze hem zo wel laten zitten. Geweldig, hè? Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. En hij geeft ze zich op hemzelf en op zijn Vader. En dan kunnen ze straks, gemeente, als getuigen de wereld ingaan. En die wereld viel als een blok voor hen. Nee, nee. Helemaal niet. Het was wel terecht dat ze bang waren, ook wel weer. Want als ze dan die getuigen zijn, worden ze gepakt door de Joodse raad, staat er. En dan worden ze gegezeld, staat er. Ik zal er niet over uitweiden, maar daar konden ze mee doorgaan tot je het bot zag. En zij dan gingen heen, staat er, verblijd. Heb je die vrede die bij hen bleef. En de genade waardoor ze hun ambt konden blijven vervullen. En als Petrus dan straks gepakt wordt en in de gevangenis zit tussen twee soldaten de laatste nacht. Want morgen dan wordt hij dus gedood. Moet je eens voorstellen dat dat waar is. Dus als ambtsdrager daar zit tussen twee soldaten, iedereen aan een ketting. En morgen ga ik sterven, er is niks meer aan te doen. Het is helemaal voorbij met mijn leven en van wat zal mijn vrouw ervan vinden. Petrus was getrouwd. En hij sliep. Kan u nog slapen? Ik ben wel eens in het ziekenhuis geweest. Die zei, dat piepetje van dat infusie kan er niet van slapen, dominee. Oh ja, ik heb het nu niet meegemaakt, dus misschien is dat ook wel zo. Maar als je dan tussen soldaten ligt, terwijl je morgen gaat sterven. En je kan toch slapen. Kom van die vrede. En van die genade van God. Hij sliep waarschijnlijk beter op onze heerlijke bed van 2 meter bij 1,80 bokspring. Ik weet het allemaal niet. Ik heb er aan heen. Maar hij sliep beter, want de genade van God was bij hem. De vrede van God. Was het niet Guido de Bret, de opsteller van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik weet het niet zeker. Of een andere geloofsheld, laat het maar zo noemen. Die er zo tegenop zag, toen hij wist, morgen word ik verbrand. En maar bleef bidden in zijn cel. Heere, kom, want ik kan niet sterven zo. Ik ben te bang. Hoe zal dat voelen als mijn vlees en mijn haren verbranden? Tuurlijk ga ik dan sterven en dan is het voorbij, maar daarvoor. Misschien zijn er ook wel heel veel mensen bang nu voor die pandemie in ons land. En voor mensen die aanslagen kunnen doen. En een man die bleef bidden en toen hij uit zijn cel geleid werd terwijl de brandstapel brandde. Stak hij zijn beide handen in hoog voor het publiek en voor degene die hem kende. Hij is gekomen. Hij is gekomen. Kent u dat? Dat je hart vervuld is met die geest van God en Christus en de Vader daar dus woont. En je alles aan kan. Met hem. Dat nou de boodschap van deze morgen. Kan je echt alles aan. Vrede geef ik u. Mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld hem geeft. Uw hart wordt dus niet ontroerd. Dat is de boodschap, gemeente. Neem die met u mee, terwijl u ziet op hem. Hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. U zult mijn getuige zijn. Getuig van mijn dood en opstanding, verzoening, en van mijn leven. Die de dood heeft overwonnen. Doe er niets van af en doe er niets bij. En als niemand uw getuigenis aanneemt, toch doorgaan. Als het ploegen is op rotsen, maakt niet uit. Dan maar ploegen. Net als Christus zelf vaak op rotsen heeft geploegd. Maar hij is met ons en zal ons gebruiken als instrumenten. Dit gezegd hebbend, blies hij op hen en zij ontvang de Heilige Geest. Dan gaan zij in die kracht van God die hen getroost heeft, die hen bemoedigd heeft, die hen genade schenkt, die hen wijsheid geeft ook en inzicht om dat ambt te mogen bedienen en de grote opdracht uit te voeren. Er staat dat ze later zeiden, we kunnen niet nalaten te spreken. Hetgeen wij gezien en hetgeen wij hebben gehoord. Een heerlijk inzicht in de Bijbel kregen ze. Dat alles vervuld moest worden. Wat van hem geschreven was. In de wet van Mozes. Oud Testament. Bij de profeten en de psalmen. Dat de Christus lijden moest. En op de derde dag moest opstaan. En dan past God dat toe. Datzelfde geleerde Joden en heidenen moeten zeggen. Zijn dat geen Galileese mannen? Ja. Maar er is iets gebeurd met hen. Kunnen we niet verklaren. Maar die geest van God is bij hen. Zo gaan ze op pad. Zo kunnen ze ook op pad. En zo gaat het nog. Jongens die geen zin hebben in de kerk. maar door deze God geraakt worden, worden ambtsdrager. Hier zitten ze. En jongens die niet naar de kerk willen, worden dominee. Is te hopen, hier staat er een. Zo doet hij dat. Hij wint ze helemaal in voor zijn zaak. En vergezelt ze met zijn Heilige Geest. En ook u gemeente, neem de boodschap mee dat de dood in hem is overwonnen. En dat u vernieuwd hopelijk mag zijn of ernaar verlangt. Dat hij zijn volk op aarde heeft. Dat er een toekomst komt van hem. Waarin alle zonden en gevolgen weg zullen zijn. Een toekomst voor de wereld ook. Neem die boodschap mee. Hij is waarlijk opgestaan. Wat de organist net speelde, zijn shalom, wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw. Hij is de Heere van ons leven. Dat is die boodschap. Wie gij de zonde vergeeft, worden ze vergeven. Wie gij ze houdt, zijn ze gehouden. Niet als bij de Rooms-Katholieken, maar door die ene naam te preken. We zijn gezanten van de Heer Jezus. Alsof God door ons bad. Wij bidden u, buurman. Wij bidden u, collega. Laat u met God verzoenen. Want die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid van God in hem. En dan hoop ik dat u allemaal zegt aan het eind van de preek: Heere Jezus Christus, Koning van uw kerk, neem ook mij en mijn gezin, mijn man, mijn vrouw, mijn vader en moeder, met u mee. En doe ook aan mijn hart genade ervaren. Laat mij aan uw voeten rusten, vertrouwen en berusten. Wij komen niet bedrogen uit met de Koning van de kerk. Hij voert ons tot de morgen. Hij leidt ons met zijn eigen hand tot de rust. Die er overblijft voor het volk van God. Van de eeuwige stranden. Van de vakantie las ik nog een ander boek. Van een onderduiker. Bij dat gezin ten Boom. Weet u wel? In Haarlem. Corrie ten Boom. Vader ten Boom. En die had ook een orthodoxe jood opgenomen. Bij de onderduik. Op het onderduikadres. Uysie heette die. Uit Amsterdam, de voorzanger. En wilde niks van christenen weten. En die oude vader ten Boom, die liet dat zo. Aan het eind van de dag las hij meestal een oud testamentisch gedeelte. Zodat die jood, die orthodoxe jood, zich er ook in kon vinden. En toen was het nieuwjaarsdag, joods nieuwjaarsdag. Precies een dag waarop de Duitsers heel veel rasjes hadden gedaan om ze extra te pakken in Amsterdam. En ook van de onderduikers waren familieleden opgepakt. En toen kwam die jood beneden, ook verdrietig, en toch wilde hij het nieuwjaar vieren, het joodse nieuwjaar, met de familie ten Boom. En toen zei die vader en ook de dochters, met die orthodoxe jood, volgend jaar in Jeruzalem. Shalom. Amen.